Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer en wat er verder volgt, 138 vers 1. U zal worden voorgelezen in Psalm 138. Ik herhaal Psalm 138. Eerst echter wordt u een gedeelte gelezen uit de belijdenis van onze kerk en wel artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik herhaal artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zelfs alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. Dan lezen we nu Psalm 138. Een psalm van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uw heiligheid, en ik zal uw naam loven om uw goede tierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uws monds. En zij zullen zingen van de wegen des Heeren, want de heerlijkheid des Heeren is groot. Want de Heer is hoog, nochtans ziet hij de nederige aan, en de verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toornen mijner vijanden, en uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij volleinden. Uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uw handen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 138, 2, 3 en 4. Door al uw deugden aangespoord, heb gij uw woord in trouw verheven. Terwijl we zingen, zal er worden gecollecteerd. Er zijn twee collecten, de dankdagcollecten, en die zijn bestemd voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanavond uw aandacht voor de psalm die u is voorgelezen. En we lezen uit die psalm de eerste 3 versen. Een psalm van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik u psalm zingen. Ik zal me nederbuigen naar het paleis uwer heiligheid. En ik zal uw naam loven. Om uw goede tierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Tot zover de woorden waarvoor wij vanavond een poosje uw aandacht vragen. En we staan dan stil bij de lof des Heren. Ik zal u loven of danken. Loven, danken, dat is ongeveer gelijk in de Bijbel. En dan staan we bij een tweetal gedachten stil. In de eerste plaats gaan we letten op de aard van deze lof. Hoe uit de dichter zijn lof. En in de tweede plaats de reden voor zijn lof. In de eerste plaats de aard voor zijn lof. Vers 1 en vers 2, het middelste gedeelte. En dan in de tweede plaats de reden voor zijn lof. Vers 2. Het tweede gedeelte als er staat om uw goede tierenheid en om uw waarheid, want je hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt en ook wat er volgt in het derde vers. Ik verhaal het nog even voor alle duidelijkheid, het gaat dus over de lof des Heren. We letten in de eerste plaats op de aard en we letten in de tweede plaats op de reden voor deze lof. Gemeente, we zijn op Dankdag vanavond weer samengekomen. En wat ik vanmiddag al zei, dat herhaal ik nog maar even, wat is het goed dat we zo'n dankdag hebben en dat we dan in de kerk komen om nog eens een poosje stil te staan bij de woorden Gods. We zeggen natuurlijk vaak wat dingen tegen elkaar en dan gaat het soms over de boodschappen, dan gaat het soms over de tuin, het gaat soms over de politiek en dat zijn natuurlijk allemaal aardse dingen. Daar mag je wel over praten, maar ik hoop niet dat dat nou het enige en trouwens het voornaamste is waarmee we ons leven dag in dag uit vullen. Je kunt natuurlijk ook tegen jezelf praten en kunt over alles en nog wat nadenken. En iedereen heeft zowel zijn eigen prioriteiten in zijn leven. Wat staat nummer 1 in uw ziel? Misschien bent u ook vanavond wel bezig met uw werk. Of ben u ook wel bezig met uw persoonlijke zorgen en allerlei andere dingen die ons geweldig bezig kunnen houden. Dat is op zich natuurlijk niet verkeerd, want de mens heeft een taak en een roeping op deze aarde. Maar ik hoop dat dat toch echt niet het enige is wat ons bezighoudt, ook vanavond. En ik hoop ook niet dat dat het voornaamste is. Maar kijk, als God in ons leven komt, dan gaan we die dichter verstaan. En dan komen er toch momenten in ons leven dat we met die dichter gaan instemmen en zeggen, ik zal u loven met mijn gehele hart. Dat is eigenlijk dankdag. Dat de God de eerste en de voornaamste plaats krijgt in ons leven. En dat we daar ook op een hele royale en gulle, oprechte manier graag over willen spreken en graag over nadenken. Dat komt dan tot uiting in ons bidden. Dat komt tot uiting in onze hele levenswandel. We komen er zo nog wel even op terug. We staan vanavond stil bij een psalm. En we staan stil bij een lofpsalm. Dan heb je allerlei soorten psalmen. Dat weet u ook wel. Je hebt bijvoorbeeld klaagpsalmen. Psalm 88, dat is een psalm in de aanvechting van Heman. En dat is een van de psalmen waar je geweldig veel uit kunt leren als u hele moeilijke wegen gaat. En in Psalm 88 moet u altijd het begin goed onthouden, waar Heman zegt, o God mijns heils. Zo begint hij. En dan komen die aanvechtingen, dan komen die stormen in zijn leven. En iedere keer weer opnieuw herhaalt hij, o God mijns heils. Een psalm van de aanvechting. Je hebt ook hele indringende psalmen, boetepsalmen, u kent ze alle 7, we hebben ze wel eens genoemd. We gaan dat nou allemaal niet herhalen. Je hebt ook lofpsalmen, psalm 103 is een lofpsalm. De Bijbel, psalmenboek eindigt er ook mee, hè? De laatste 5 psalmen, het boek der psalmen, dat zijn lofpsalmen. En hier ook psalm 138, dat is een dank- en lofpsalm. Daar begint de psalm ook mee, ik zal u loven. En het wordt ook nog wel eens een keer herhaald. Dus dat loven, dat grootmaken van God, Dat staat hier in de psalmen. En als je dat dan zo op het eerste gezicht is benaderd, die echte dankbaarheid. Wat is dat dan? Een soort heilige vrijmoedigheid die we hier tegenkomen bij de dichter. Dat is al erg belangrijk. Kijk, ik weet niet hoe dat bij u is. En over allerlei aardse dingen, daar zijn we vaak best wel erg vrijmoedig in om daar eens wat over te zeggen. Je merkt het op een verjaardag, ga maar praten over de vakantie en iedereen heeft wel wat. Of ga eens praten over de auto of over de tuin en iedereen heeft echt wel wat bij te dragen. Sommige mensen kunnen een hele avond vullen over de auto die ze nog net hebben gekocht en allerlei extra's die eraan zitten en waar ze van alles mee kunnen. Mag dat niet, u mag daar best over nadenken natuurlijk. Maar staat nou het ene, als je daar nou mee opstaat en daar naar bed moet gaan, dan is het natuurlijk wel triest. En dan moeten we eens even inkeren tot onszelf. Hier komen we ook iemand tegen. En dat is niet iemand die in de oppervlakkige zin, maar die gewoon in een hele natuurlijke zin, zou ik bijna zeggen, een hele begrijpelijke zin zegt, ja, als je met mij wilt praten, dan wil ik toch eigenlijk maar het liefst dat we spreken over die grote God van de Bijbel. Want daar is zoveel van te zeggen. En die God heb ik nou zo mogen leren dienen, dat ik er nou graag eens met u over wil spreken. Ik zal u loven. Kent u dat ook, die heilige vrijmoedigheid? Komt u zulke mensen wel eens tegen, die niet dat ze dat nou altijd hebben, of niet dat ze zeggen, ik ben een beetje beter dan iemand anders. Nee, die vanuit een gebroken hart en een verslagen gemoed toch eigenlijk niks anders wensen dan zo eens wat te spreken over de dingen van het Koninkrijk Gods en van de Bijbel. Over wat er gebeurd is tussen God en je ziel. Ik zal u loven, een heilige vrijmoedigheid. Wat ook al opvalt in die psalm, en trouwens in veel meer psalmen, dat is de, ja, het hele persoonlijke, het existentiële, het bevindelijke zou ik zeggen. Wat is eigenlijk bevindelijk? Wat is nou eigenlijk bevindelijk? Is dat we het op een bepaalde manier kunnen zeggen? Dat we bijvoorbeeld heel goed allerlei terminologieën kunnen gebruiken? Die terminologieën, daar doe ik niks op af, die zijn vaak heel nuttig. In de geloofsleer, die gebruiken we natuurlijk bij de drie eenheid en bij de twee naturen van Christus, om dingen helder te krijgen. En ook in de ondervinding is het best wel nuttig om bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen het geschenk van het geloof en de beoefening van het geloof. Dat er twee onderscheiden dingen zijn. Maar gemeente, in de praktijk wordt het natuurlijk anders. Want als we God gaan ontmoeten, kunnen we natuurlijk niet zeggen, ja, dat ik heb dat geloof eens gekregen. Ik weet niet wanneer, een keer in mijn leven. En dan is het goed. Zo moet u niet sterven hoor. Echt waar, dan loopt het op een totale verkeerde berekening uit. En hoe waar dat op zich dat is, dat geloof een geschenk is, het is ook een beoefening. En dat hangt met elkaar samen. En als je nou sterft, dan komt het wel op de beoefening van dat geloof aan. En wat is een beoefend geloof? Dat is die lege bedelaarshand die de Heer Jezus aanneemt. En daaruit leeft. Paulus zegt, ik ben met Christus gekruist en ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat ik leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij lief gehad heeft, die zichzelf voor mij gegeven heeft. Paulus, het is een geschenk en het functioneert ook. En zo kun je de eeuwigheid binnen. Dat moet wel heel goed tegen elkaar zeggen. En dat zie je ook in die psalmen. Hè? Luther zegt, die psalmen, daar zie je nou de heiligen in het hart. Als je nou goede bevinding wilt hebben, dan moet je de psalmen lezen. En nog eens lezen en er ook over mediteren. Heilige vrijmoedigheid en ja, goede, gezonde zielsbevinding. Zo wil de Heilige Geest zijn volk en zijn kinderen leiden. En dit leerde al Gods kinderen, dit soort taal van de psalmen. Dat leert de Heer aan al zijn kinderen. Denk maar aan psalm 35. Ik ben uw heil alleen. Of denk maar aan psalm 68. die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heren. En ach, dat is toch eigenlijk ook wel mooi. Dat wij nou opgroeien in een kerk. Dat we gedoopt zijn. Dat God bemoeienissen heeft gemaakt in ons leven. En dat we, ja, dat God zomaar dat pad heeft aangelegd in ons leven. We leven natuurlijk allemaal in de wildernis buiten het paradijs. En nou vanaf onze geboorte is God eigenlijk al bezig om zo een pad aan te leggen in ons verstand, in ons leven. En dat is het pad van zijn inzettingen, dat is het pad van zijn geboden, dat is de psalmen die we geleerd hebben. En nu weet ik wel, dat is alleen allemaal niet genoeg. Maar als God dat nou zegent, door de werking van de Heilige Geest, dan gaat dat leven. Dan gaat dat leven. En dan krijgt dat handen en voeten in je leven. En daar ben je zo dankbaar voor. Dat je nou geboren bent op het erf van het verbond. Dat je van je moeder die eerste psalmversies hebt geleerd. En dat je dat van kinds af aan hebt. Jongelui, dat moeten jullie blijven doen hoor. Want ik merk, je hebt allemaal een smartphone. En ben veel meer mee bezig dan met al die dingen van de Bijbel en van de catechisatie. En zul je die psalmen onthouden. En zul je blijven zingen. Want echt, er komt een keer een moment, dan lig je voor de eeuwigheid. En dan zou je zo graag nog eens een keer één psalmvers willen zingen. Bijvoorbeeld, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Want de psalmen gaan er eerst in en die gaan er het laatste weer uit. En op je sterrenbed ligt en de psalmen er het laatste weer uit. Viel me ook trouwens op bij mevrouw Kroon, die vorige week is overleden. Dat spraken zo nog een poosje en zo af en toe citeerden ze even een psalmvers. En wat is dat dan toch belangrijker? Ook in ons leven, dat we dat kennen. En wat is het belangrijk dat de Heer dat zegt, dat het ook persoonlijk bevindelijk wordt. Dus vrijmoedig, bevindelijk. En dat die psalm dan nog eens weer doorleeft, psalm 138 en ook alle andere psalmen, dan zijn die ook nog gefundeerd, gegrond. Kunnen natuurlijk ook wel loven en zeggen, ja, oh, ik ben zo blij en zo, maar waar is dat dan op gefundeerd? Op een of ander gevoel? Kom je heel veel tegen. Dat mensen zeggen dat ze dankbaar zijn omdat ze dat voelen. Nou heb ik niks tegen gevoel en dan moeten we ook in de kerk niet zeggen dat dat slecht is of zo. Dat is best wel goed. En als de Heer de weg gaat, het ook nooit zonder tranen en zonder ervaringen, gevoelens. Maar we zijn natuurlijk mis als dat het enige is. Dat we straks denken, ja, we gaan naar de hemel omdat we dat nou eenmaal voelen. Dan moeten we nog eens goed nadenken. En dan moeten we nog eens goed in de Bijbel lezen. En de geloofhelden en wat de Heer zegt in de psalmen enzovoort. Want die dichter die is natuurlijk dankbaar, maar dat is hij niet zomaar. Dat heeft een grond. En hoe vaak lezen we ook niet in deze psalm weer de naam Heere. Het begint al in vers 4. O Heere. En in vers 5, des Heren. En in vers 6, de Heren. En dat is Gods verbondsnaam. En in ons gedeelte wat we gaan overdenken, daar wordt gesproken over zijn waarheid en goede tierenheid. Dat hangt samen met die verbondsnaam. Daar is dat op gegrond. Kijk, ik zal de Heren loven. Ik zal de Heren groot maken. Dichter zegt niet, ik zal mezelf eens groot maken. Daar zijn we van nature allemaal heel goed in. Hoef helemaal niks voor te doen. Je eigen roem en zo, dat staat meestal nummer 1. Zelfs na ontvangen genade. We kunnen ons natuurlijk ook vergapen aan de wereld. En dan maken we de wereld om ons heen groot. Maar hier heb je nou iemand anders. En die wil God groot maken. Ik zal de Heere loven. Ik zal u loven en dan met mijn gehele hart. Gemeente, wat hebben we dat nodig? Wat was toen nodig? Want David heeft het opgeschreven en dat is ook vandaag nodig. Want kijk, als je naar de wereld om je heen kijkt, dan is het best een voor ons doen een welvarende wereld. En daar hebben we een hoop, krijgen we daarvan. Vanmorgen, vanmiddag gezegd, ga het nou niet herhalen. Het is natuurlijk ook wel een lege wereld, hè. Je komt een hoop verdriet tegen. Er is geen huis zonder kruis en er is geen hart zonder pijn. We leven in een wereld na het paradijs. Dus in de grote wereld om ons heen. In de kerk is het ook af en toe bar en boos. In de grote kerken, maar ook in de kleine kerken. En dat geldt ook ons kerkverband. Denken ze ook, hoe moet dat verder? En wat is er allemaal al niet aan de hand? Met kerkelijke procedures en weet ik wat allemaal meer. We kunnen er af en toe een klein stukje van lezen in de krant. En dan denk je, waar gaat dat naartoe? Kan er nou niemand de minste zijn of zo? Nee, kennelijk kan dat niet. En weten we het allemaal heel veel beter. En tenslotte kom je ook bij jezelf terecht. Maar kijk, we moeten natuurlijk niet naar de wereld kijken om ons te zeggen van, nou, dat zijn wij nog een stukje beter. We moeten ook niet naar andere kerken kijken om te vertellen dat hier nou zo'n stuk beter gaat. Nee, we moeten tenslotte bij onszelf terechtkomen. Nou, komt u dan terecht bij uzelf? Het is zo'n zegen als we door Gods genade gaan leren wat Ezechiël schrijft. Ik zal maken dat ze een walging van zichzelf zullen hebben. Want dat is altijd iets heel wonderlijks, hè, met die lof des Heeren. Dat is niet je eigen lof. Daar valt niet zoveel van te zeggen. Dat is Gods lof. Dat God nou zo goed is voor zo iemand als u bent. Dat wil deze psalm zeggen. De Statenvertaler zegt dan boven deze psalm: David looft God vanwege zijn goedheid en waarheid. En laten we nou eerst eens kijken hoe die lof, hè, hoe die lof eruit ziet. Wat nu, ja, wat de Heer laat horen in deze psalm. En hoe die lof dan handen en voeten krijgt. En wat is dan die door de geest opgeschreven bevinding? En waar zijn de engelen nou blij mee? Ja, want de engelen zijn wel blij met dat die staat. En de kinderen Gods ook. En in de hemel, daar wordt voortdurend gezongen. De engelen zingen gedurig zijn lof. En God heeft dit opgezet, dus dit heeft ook Gods goedkeuring. En de goedkeuring van de Heilige Geest. En hoe ziet die lof er dan uit? En het eerste wat dan opvalt, als u die eerste drie versen leest, dat er voor die dank, David looft of dankt God, verschillende woorden worden gebruikt. Ik zal u loven, kijk maar in vers 1. En dan even verder, dan staat er, ik zal mij nederbuigen. En ik zal u psalm zingen. En in vers 2 middenin, dan lezen we nog een keer, ik zal uw naam loven. Dus ik zal u loven, ik zal u psalm zingen, ik zal me nederbuigen, ik zal u loven. Vier verschillende woorden voor één en dezelfde zaak. Is dat nou niet een beetje dubbelop? Nou, in zekere zin wel. Maar die dichter die is nou zo vervuld met dank voor zijn God en voor zijn schepper, dat hij er eigenlijk geen woorden genoeg voor kan vinden. Wij zijn allemaal mensen die kunnen het zo keurig zeggen en zo afgepast zeggen. Klopt allemaal, er is helemaal niks mis mee. He, zoals een boekhouder zijn optelsommetjes maakt, zo kunnen wij soms praten over de dingen van de Bijbel. Maar dat zie je niet. Die dichter die zegt, loof, dat is God groot maken. En dan zegt hij, hoe doe ik dat? Daar wil hij van zingen, psalm zingen. He, die man die jubelt als het ware. En dan denkt u, ja, dat zal dan misschien wel een beetje hoogmoedige man zijn. Nee, want ik zal me nederbuigen. Dat is ook verootmoedigend. En om nou alle verwarring weg te nemen, herhaalt hij nog een keer dat woord loven. Dus met allerlei woorden wil hij de grondslag van zijn hart, het verlangen van zijn ziel, aan ons duidelijk maken. En zo is dat nou bij die dichter. Ik zal u loven, ik zal u zingen, ik zal u bidden. Ja, en daarin wordt God dan groot gemaakt. Heb je dat nooit wel eens, dat je op je knieën ligt? Ik zal me nederbuigen. Heren, nou ben ik wakker geworden. Heb u de hele nacht voor mij gezorgd? En ik was het eigenlijk niet eens waard. Ik heb het toch gedaan. Ik zal mij nederbuigen, verootmoedigen. Moet u wel even goed over nadenken hoor, want Michal, die begreep daar niks van. Dat was die vrouw van David, weet u wel. En David was de grote koning en die ging de ark naar Jeruzalem brengen. En toen dacht ze, nou, David op een groot paard, voor op de ark erachteraan, David voorop. Maar heet dat David? Hij liep er als een klein kind achter die ark. Zo wilde hij buigen en tegelijk liep hij te zingen. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, psalm zingen. Dus dat liep zomaar een beetje door elkaar heen bij David. De wereld begreep het niet, de godsdienst evenmin. Maar David heeft dat beoefend. Lof, zang en gebed. Dan zit je soms zomaar stil in de auto. En dan zet je je dingen even iets harder. Door al uw deugden aangespoord heb gij uw woord in trouw verheven. Of die loop je psalm 43 en dan zing je zomaar mee. Mijn God, ik steun op uw vermogen. Gij zijt de sterkte van mijn hart. Hoe is dat nou voor uw onbekende taal? Leert tegen zijn kinderen. Dan kun je soms weer verder. Nou, de dichter, daar zien we dat hier in de psalm 138. Verschillende woorden, dat wijst op de gesteldheid van zijn hart. Tweede plaats. We gaan nog meer lezen in het begin van dit psalm. Hoe heeft die dichter nou gezongen? En dan lees ik met mijn gehele hart. Loven, psalm zingen, nederbuigen. Met mijn gehele hart. Wat bedoelt de dichter daarmee? Nou kijk, u hebt allemaal wel eens met een foto gezien waarop je die islamieten ziet bidden. En dan buigen ze allemaal tegelijk. En dan zeggen ze een vers, vaak het eerste vers, is een stukje uit de Koran op. Dat doen ze dan, ja, een soort werktuigelijk. Dat hebben ze geleerd en dus zeggen ze dat op. Je merkt vaak niet dat die mensen daardoor bewogen zijn of aangeraakt. Dat is een soort oefening die ze dan geleerd hebben, een soort godsdienstige oefening. Nou, dat zie je dus bij de islamieten en dat zie je soms ook in de kerk. En dan kom je soms ook bij jezelf tegen. Dan zit je aan tafel te bidden en dan zeg je amen. Heb ik nou gebeden eigenlijk? Heb je dat nooit? En dat je opstaat van je knie, heb ik nou eigenlijk gebeden? En aan tafel, wat zit ik nou toch te bidden? Dat is eigenlijk erg, hè, dat we nou in die allerheiligste verrichtingen zomaar aan een vorm genoeg hebben. Een beetje vormelijk. En dat is hier nou in deze psalm niet zo. Want daarvoor staat nou met mijn gehele hart. Dat betekent dat die dichter die gaat dingen zingen, die gaat bidden, die gaat God loven. En daar is die met zijn hele bestaan bij betrokken. Hij weet heel goed wat hij aan God voorlegt, waar hij God in wil grootmaken. Hij is oprecht. En dat is natuurlijk wel mooi dat er dat even bij staat. En wat is dat, een aansporing, maar ook een beschuldiging voor ons. Als we weer eens hebben gebeden, niet vanuit ons gehele hart, maar zomaar, ja, goede gewoonte of uit gewoonte. Of misschien sluit ook wel eens een keer over of zo. Dan denk je, nou ja, het is nu al laat, 's ochtends. Dan ga je zonder te bidden je bed uit en dan je werk. Hier is heel anders in dit gebed. Die dichter die, ja, door Gods genade is God zo groot geworden in zijn leven. Dat hij met al zijn nood en met al zijn blijdschap en met al zijn dank bij die God komt. Met zijn hele hart oprecht. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Men ziet van verre met gramschap aan de ijdele waan, de trotse ziel. Psalm 130. Het tweede dus. O recht. Moet u eens nagaan in uw gebeden of dat ook zo bij u is. Of dat het allemaal maar werktuigelijk is. Dat kun je trouwens ook doen als je over die godsdienstige dingen praat. Je hebt mensen die kunnen er ruzie over maken, die kunnen erover praten, die kunnen er oorlog over voeren en noem allemaal maar op. Gemeente, hou u er verre van. Echt, je wordt er helemaal niks wijzer van. Weet u waar het om gaat bij dat echte loven? Ja, dat je bijna niet kunt begrijpen dat God naar zo'n doel missen als u heeft willen omzien. En dat je dan vanavond hier op dankdag in de kerk mag zitten. En dat we nou samen mogen luisteren naar die 138ste psalm, dat de Heer ons samen nog niet moe is geworden. Verwondering en verootmoediging. En dan gaan we nog even verder kijken. Want dan staat er: ik zal mij nederbuigen naar het paleis uw heiligheid. En er staat ook nog: in de tegenwoordigheid der goden. Nou, eerst maar even dat in de tegenwoordigheid der goden. Wat daar nou mee bedoelt. Dus die dichter die doet het op allerlei manieren, dus het raakt zijn hele leven, het doet het oprecht, het doet het ook in de tegenwoordigheid der goden. Nou, voor dat woordje goden, daar kun je allerlei dingen bij denken. Het staat met een kleine letter, gelukkig, en je zou kunnen denken aan de engelen, de tegenwoordigheid van de engelen, dat de engelen dat horen. Sommige verklarers wijzen daarop. Je zou ook kunnen denken aan wat verderop kunt, aan de koningen of aan de rechters. Die worden in de Bijbel, Psalm 82, ook wel goden genoemd. Dus aan de mensen die van statuur zijn. Die man, deze dichter, David, en later in de geschiedenis, wanneer deze psalm wordt gebruikt, die heeft deze woorden van lof en dank ook geuit ten opzichte van mensen met een hoge statuur. Mensen waar hij een beetje tegenop keek. En dat is natuurlijk ook wel mooi eigenlijk. Hè? Maar kijk, we zitten hier nou onder elkaar. En dan is het helemaal niet zo moeilijk om eens iets te zeggen over de Bijbel. Wat moeilijk als je in het inloophuis af en toe bent. En je komt daar iemand tegen die vanuit de wereld dan in dat inloophuis komt en die vraagt: mag ik een kop koffie? En probeer dan wat te vertellen over de Bijbel. Maar nou, als het nou gaat om mensen die heel hoog staan in de samenleving, mensen die er helemaal niet zo om verlegen zouden zijn, die misschien denken dat u een beetje dwaas bent en niet helemaal goed bij uw hoofd, u zo over de God van de Bijbel zou spreken. Dan heb ik toch gisteren dankdag gehad. En dan hebben jullie misschien naar de voetbal zitten kijken. En dan vonden jullie wel allemaal heel mooi. Maar ik heb toch zulke mooie dingen gehoord. Zulke grote dingen van de God van de Bijbel. Dat die God die zond zijn zoon naar de aarde. En dat is gekomen om zondige mensen te redden. En dat er helemaal vol van bent. En of de mensen dat nu om je heen raar vinden of gek of weet ik wat meer. Er is een innerlijke drang ook daar waar het misschien helemaal niet uitkomt, toch doen. Dat is belijden ook, hè. Belijden, dat is uitkomen voor de waarheid waar dat helemaal niet is gewenst. Misschien kent u dat ook wel in de trein bijvoorbeeld. Kun je dat mooi doen. Zeggen mensen: waar bent u? Ja, ik ben een predikant ook. Wat doet u dan? Nou, preken. En dan vragen ze die anderen. En nou, en dat is zo'n mooi beroep. Dan mag je zulke mooie dingen tegen de mensen vertellen. En dan denken mensen: al gauw dat het gaat over geld en over... Nee, dat gaat nou over redding en over de Jezus en over zonde en over... Nou, dan al snel ze... wordt moeilijk. En toch maar gewoon doen, hè. Toch maar gewoon groot spreken van die God. Dat is echt waard. Het is waard dat hij gediend, geëerd en geprezen wordt. En dat tenslotte nog iets. Het gaat over de aard van dat spreken, hè, van die lof. Dan zie ik hier in het tweede vers: ik zal uw naam loven, ik zal me nederbuigen naar het paleis uwer heiligheid. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Daar wordt in het Oude Testament de tempel mee bedoeld. En die tempel, daar waren de offers. En heel die tempeldienst, dat wees natuurlijk heen naar dat ene grote offer. Ik zal me nederbegen naar het paleis uwer heiligheid. Naar uw tempel. Dat deed Daniel ook in Babel, weet u wel. Dan ging die drie tijden desdaags richting die verbrande tempel en dat verwoeste Jeruzalem. En dan krijgen we wat meer zicht, want eigenlijk zegt die dichter, richting die tempel, hoe deed Daniel dat dan? Waarom deed hij dat nu eigenlijk? Richting Jeruzalem, dat getuigde van de verzoening met God door het bloed van Christus. En dat is dus gelovig. Dat is de wortel waaruit dit opkomt. Uit die verzoende betrekking met God. Wat is nou het allerheerlijkste voor een oprecht christen? Wat is nou een van de allerdiepste geheimen wat de Heer en zijn kinderen hier in dit leven wil leren? Misschien zegt u dat ze bekeerd zijn. Nou, dat is zeker belangrijk. Maar dat is toch nog niet het voornaamste. Dat ze veel van de Bijbel weten, dat is ook belangrijk. Maar dat is niet het voornaamste. Dat ze oefeningen kennen in het genadelijk. En dat is ook zeker groot. En dat moet ik echt benadrukken. En toch zijn we dan nog niet bij het allervoornaamste. Weet u wat het allervoornaamste is? En dat is heel teer, dat moet ik ook heel teer zeggen. Dat we op grond van dat zoenbloed van Christus, dus op grond van zijn werk, het verzoende aangezicht van God mogen aanschouwen. En daar getuigt het heiligdom van. Want in dat heiligdom, daar stond de tabernakel, daar stond de ark. En op de arken lag dat verzoendeksel. En van boven dat verzoendeksel sprak de Heer. En dat is de essentie van heel de Bijbelse religie. Het verzoende aangezicht van God. Gods vriendelijk aangezicht. En vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Daar heeft die dichter persoonlijke wetenschap van. En daar wil hij nu van zingen. En daar wil hij van jubelen. Ik zal u loven. Vanwege dat heiligdom. En vanwege uw grote naam. Omdat hij door de goddelijke genade in Christus dus. Het verzoende aangezicht God heeft gezien en aanschouwd. Mogen zij toon mij uw aangezicht. Het gerommel van zijn ingewand. En dat we op grond van dat werk van Christus, Gods vaderlijke gunst, in ons leven mogen kennen, ervaren en daaruit leven. In het Nieuwe Testament zegt de apostel Paulus, deze geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. En even verder in datzelfde geweldige hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief. Daar zegt de Paulus, deze geest die leert te zeggen, Abba, Vader, Vader, Vader. En dat is de Heer zijn kinderen leert. En daar wil die dichter, daar komt nou die dank uit opgemeten. Dat zijn de diepe gronden van de zaligheid. En daar leert de Heer zijn kinderen hier aan deze zijde van het graf iets van verstaan. Wat is dat dan rijk? Als we dat nou zo'n poosje over nadenken, over het begin van Psalm 138. Verschillende woorden. De oprechtheid des harten. De vrijmoedigheid. En ook waar het nou echt in die dank om gaat. Je ziet als waar die huppelende man. Deze God is onze God eeuwig en altoos. Hij kan geen kwaad woord. Kan die God hoort. Dat is het. Waar Psalm 138 mee begint. En dan gaan we in de tweede plaats even stilstaan bij de reden voor zijn lof. De reden voor zijn dank. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we op Psalm 135. En daarvan het 12e vers. Psalm 135 vers 12. Sion loopt met dankbare stemmen wat er verder volgt. Des Heren, de aard en de reden voor deze lof. Ik heb nu eerst iets over die aard gezegd. En wat ik gezegd heb, kunt u ook terugvinden in de kanttekeningen op de Statenvertaling. Want kanttekening 3, als dat gaat over die lof, dan staat er heel eenvoudig, heel simpel te weten: zonder schroom of vrees. Dus zonder schroom of vrees. En nou Psalm 138, en dat wil ik ook nog even zeggen voordat we naar de reden gaan van deze lof. Psalm 138 gaat Psalm 137 aan vooraf. En verschillende verklaarders die wijzen erop dat die twee psalmen op een of andere manier wel met elkaar een beetje samenhangen. Niet qua ontstaan, want Psalm 138 komt van David. En er zijn er wel sommigen die zeggen, ja, was het wel David? Maar daar houden we gewoon aan vast. Geschreven door David. Psalm 137 is niet geschreven door David, maar is ontstaan in de Babylonische ballingschap. En Psalm 137 die eindigt met die hele moeilijke tekst, ik denk wel zo'n beetje de moeilijkste tekst van de Bijbel. 137 vers 9, wel gelukzalig hij zal hij zijn die uw kinderen, de kinderen van Babel, grijpen en aan de steenrots verpletteren zal. Nou, dat is natuurlijk een vers. Daar lang over nadenkt, dan denk je, ja, daar ga je toch een beetje van huiveren. Dat er nou een zaligspreking in de Bijbel staat over iemand die de kinderen van Babel zal nemen en aan de steenrots verpletteren zal. Dan kun je dat natuurlijk allemaal wel oplossen. Dan kun je zeggen van, met die kinderen wordt de toekomstige generatie bedoeld. En met die kinderen, dat mag je misschien wel figuurlijk of zinnenbeeldig opvatten. En een hele mooie uitleg, misschien niet helemaal juist, kwam van een dominee van de Poel uit Eden. Die zegt, de steenrots, dat is Christus. Dus daar wordt aan gebeden dat ze op Christus worden geworpen. Ik vind dat wel mooi, maar dat is natuurlijk uitlegkundig niet helemaal juist. Hoewel dat natuurlijk wel een tekst is die veel vragen oproept. En als dan Psalm 137 in Babel wordt gezongen, dan hebben die mensen daarna Psalm 138 gezongen. Want ze zeiden natuurlijk tegen die mensen daar in Babel, zeg nu eens wat van die liederen Sion, zing nou eens wat. En dan werden ze een beetje aangekeken en durven ze niet en wilden ze niet, maar verdrieten en droeven en toch 138. Als het ware de echo op Psalm 137. Dat er dan toch in Babel, Daniel, zijn drie vrienden, en u kunt zich dat zomaar voorstellen, aan het begin van de Shabbat hebben ze dit gezongen. Ik zal u loven met mijn ganse hart. David had dat gemaakt en ze hebben dat gezongen in die Babylonische ballingschap. En dat nou die psalm zo is wat benaderd, dan wordt ook de reden voor deze lof wat helderder. Want daar in Babel, daar had je natuurlijk Bel en al die andere grote afgoden, waar dat grote gouden beeld voor gemaakt was in het dal van Dura. En Nebukadnezar die had zo zijn goden en later natuurlijk Kores, die had ook weer andere goden en noem allemaal maar op. En Artaxasta en allemaal heidense afgoden. En dat leek natuurlijk geweldig indrukwekkend. Want het waren strijdgoden, het waren vruchtbaarheidsgoden, dat waren goden die het nou helemaal de mensen naar de zin maakten. En dan komen die Baalingen daar in Babel. En David al eerder, ook in moeilijke omstandigheden. En de lof van de Heere. Waar gaan ze God dan om groot maken? Wat is dan de reden? En dan gaan we het lezen in het vers. Om uw goede tierenheid en om uw waarheid. Ja, dat is eerst al. De waarheid, dat is ook een woordje amen, zit erin. En met waar en zeker. Goede tierenheid, wat is dat? Dat is het woord geset, dat is Gods getrouwheid. God doet wat hij zegt. En dat is natuurlijk voor die ballingen in Babel, dat is ook vandaag de dag voor ons. Best wel iets waar we misschien over twijfelen. Zou God nou wel alles doen wat in die Bijbel staat? Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u uithelpen. Zou God nou wel zijn beloften ook vervullen? Misschien denkt u, ik weet het niet. Het is soms zo moeilijk, zo donker in mijn leven. Nou, die dichter van 138 die zegt, twijfel daar nou echt maar niet aan. Twijfel nou niet aan God, want hij is goedertier. In Psalm 136 wordt dat gedurig herhaald, want zijn lof alom verbreid zal bestaan in, zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid eeuwigdurend. En hier wordt dat weer opnieuw. Een van die heerlijke deugden Gods. Laat die dichter van zingen. De God van Israël is goed en daarin is hij getrouw. Hij houdt getrouw zijn woord. Dus met die God kunnen we de toekomst in, ook vandaag. Ik zeg niet dat dan altijd makkelijk is. De Heer wil ook graag gemaand worden op zijn woord. Jong, oud. U moet dat woord echt lezen. Die Bijbel hebben we nog niet gekregen om dicht te laten, maar die hebben we gekregen om open te doen. Om te lezen. Om stukjes daaruit te onthouden. En dan zeggen we, Heer, dan bent u goede tieren. Dan bent u een waarmaker van wat u hebt gezegd. Van dit hele woord valt er nooit één letter zomaar op de aarde. En God is ook waarheid. Betrouwbaarheid betekent dat eigenlijk. Dus op God en op zijn woord kunnen we aan. Op jezelf kun je niet aan. Op mensen word je vaak ook heel erg teleurgesteld. Maar die ballingen die maken de Heere groot omdat hij trouw is in zijn goedheid en dat ze op die God aankunnen. Kijk op zo'n gouden beeld daar in Dura. Ja, daar kun je niet op aan. En op mensen daar kun je ook niet van op aan, want Nebukadnezar is de ene keer vriendelijk en de volgende keer boos. Maar op God kun je wel aan. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Nee. In de psalmdichter, die dus leeft vanuit die geloofsvereniging met Christus. Dus ik kan mijn God alleen maar groot maken om zijn heerlijke deugden. Om zijn vaderlijke gunst. Nou, is dat nou geen heerlijke reden om God groot te maken? En als we dan nog eens wat verder lezen, dan zien we wat verder. Want gij hebt vanwege uw naam uw woord groot gemaakt. Dus het tweede wat er staat. A, vanwege Gods heerlijke deugd. En twee, God heeft zijn woord groot gemaakt. Woord is in het Hebreeuws een apart woordje. Woord is in de Bijbelse context een woord wat vooral God beloftewoord betekent. En God heeft zijn beloftewoord groot gemaakt, gestand gedaan. En dan wordt er met dat woord groot gemaakt bedoeld. Kijk, die God die zegt het in de geschiedenis en die brengt dat ook tot stand. God heeft tegen Abraham gezegd, ik zal u tot een groot volk maken. En dat is dus ook gebeurd. En God heeft gezegd tegen Jacob, uw nakroos zal groot worden in Egypte en ik zal eruit verlossen. En dat is dus ook gebeurd. En God zei, ik zal vijandschap zetten en er komt een zaad der vrouw en dat is dus ook gekomen. En als we hier lezen in God zijn woord groot maakt, dan denken we natuurlijk aan het woord met een hoofdletter, want het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En God maakt zijn woord, God maakt zijn genade, God maakt in deze wereld zijn zoon groot. En dat doet hij vanwege zijn naam en vanwege zijn persoon, vanwege zijn wezen. En moeten we daar in de tweede plaats de reden dat die man zingt en neerbuigt en looft en dankt. Omdat die God in zijn genade naar zondige mensen wilde omzien. En dat God dat heeft gedaan onmiddellijk na de zondeval. Dat God dat heeft gedaan in de profetieën en de beloften van het Oude Testament. En dat God dat in het bijzonder heeft gedaan toen zijn zoon wandelde in deze wereld. De rots der eeuwen. De zaligmaker der wereld. God heeft zijn naam groot gemaakt. En gemeente, dat is nou het hart van de Bijbelse predikingen. Het grootste voor de ziel is het verzoend aangezicht Gods. Dat hij dat mag zien. God in gunst. En dat kan nou alleen. Doordat God zijn woord groot maakt. Door God zijn zalig maken zendt. Dat kan alleen door die gezegende persoon. Van de Heer Jezus Christus. Zulk een, zegt de bruid in het hooglied, zulk een is mijn liefste, o haar dochteren van Jeruzalem. Hij is de zaligmaker van zondaar. Toen hij werd geboren werd gezegd, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zaligmaker van hun zonden. Toen hij omwandelde op aarde, heeft hij gezegd, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. En toen hij hing aan het kruis van Golgotha, heeft hij gezegd, het is volbracht. Hij is de enige naam onder de hemel. Er kwam in deze wereld de zalige en God heeft zijn woord groot gemaakt, hij heeft zijn woord gestand gedaan. Eenmaal wandelt de Heer in deze wereld. En vanavond wandelt Hij ook in uw midden. En dan kijkt u allemaal door middel van de predik en door middel van zijn woord aan. En dan roept het toe. Mijn zoon, geef mij uw hart. Hij roept het u persoonlijk toe. Ik heb geen lust in de dood der goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeerde en leefde. En hij zegt het ook vanavond, wend u naar mij, wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Weet u, die dichter die denkt zo groot van zijn God en van zijn zaligmaker. Dat als er ooit een mens verloren gaat, dan ligt het niet aan God en dan ligt het ook niet aan de zaligmaker. Waar ligt het dan aan? Als u nu straks naar huis gaat. En als je nou gewoon de draad van uw leven oppakt en ja, dus ja, ik heb dat wel gehoord van dat loven en zo en die dichter dat deed en dat is natuurlijk een kind van God. Ja, dat begrijp ik allemaal en er zijn er wel eens momenten als God door zijn genade afdaalt, dat je dan heel ruim gesteld bent en dat. Hoe komt het dat u nou zo meteen naar huis kunt gaan? Terwijl de Heer Jezus hier rondwandelde. Terwijl hij zijn hand naar u uitstak. Terwijl hij zijn handen voor u uitbreidde. Terwijl in zijn woord tot u komt en voor u staat en zegt, ziet, hier ben ik. Terwijl u hem nodig hebt. Want u hebt een enorme schuld in uw leven. En u bent blind en dwaas buiten deze heiland. En waarom kunt u dan toch zo gewoon verder leven? Weet u, er komt. Dat ligt niet aan God en dat ligt niet aan die dichter. En dat ligt ook niet aan de Heilige Geest. Dat ligt aan u. Helemaal aan u. Omdat u denkt dat u die God op die manier niet nodig hebt. Omdat u allerlei verwarrende en vreemde en misschien eigenzinnige gedachten hebt. Omdat u geen honger hebt. Daarom hebt u dat brood van deze heiland niet nodig. Omdat u geen dorst hebt. Daarom wilt u dat water wat hij uitdeelt niet drinken. Heeft dat nou alles schuld in ons leven? Werden we daar nou alles bij bepaald? En ging dat nou alles klemmen? Nou, gemeente, ik heb het alles meer gezegd. En ik heb het vanmorgen in Berkenwoude gezegd. Ik ga het hier ook nog een keer weer herhalen. Wat is nou de oprechte en de echte bekering? Nou, die begint als God definitief de rust opzegt in je leven. De algemene werking van Gods geest, dus laat ik zeggen, je hebt allemaal wel eens een schampschot, allemaal wel eens een keer dat je ondersteboven ligt. Dat duurt dan 1-2 dagen en daarna gaan we weer gewoon verder en zijn we min of meer vergeten. Maar als de Heilige Geest u raakt, en als het waarlijk nood wordt, de rust kwijtraakt, dat is een moment, dat gebeurt in je leven, dan gaat die onrust nooit meer weg. Dan komt er een onhoudbare nood. Let er dus op, niet een houdbare, maar een onhoudbare nood. En dan zou je nog makkelijk de sterren van de hemel kunnen plukken, dan dat u uzelf zou kunnen redden. En daar in die nood, in die verlorenheid aan uw kant, hoort u dat de Heer zijn woord groot maakt. Dat er één in de wereld is gekomen om de hongerigen te voeden, de dorstigen water te geven en de verloren een uitkomst te bieden. Die persoon schitteren. Dan gaat die persoon waarde krijgen. Oh, wat is die dichter toch gelukkig? En wat ben ik diep ongelukkig? En dan komt er die blijvende onrust in uw leven. Pas dan op voor redenering. Maar vraag of de Heere door zijn geest u brengt bij deze middelaar. Hij heeft zijn woord groot gemaakt. En dan nog iets. Dat is het tweede. Het eerste zijn deugd. Het tweede is zijn woord wat hij groot maakt. En dan in de derde plaats, en dat vind ik zo geweldig, vers 3. Dan zegt de dichter, die God dus groot maakte. Die weet wie de Heer voor hem wil zijn. Ten dagen als ik riep, zo heb gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt, de kracht aan mijn ziel. Mag ik dat het werk van de Heilige Geest in de dichter noemen? Kijk, we hebben in de hemel niet alleen een horend, maar ook een verhorend God. Dan ziet die dichter daar juichen. En wat is de reden van zijn juichen? Dat zijn Gods deugden die in zijn gunst naar die dichter wilden omzien. Dat is Gods genade die gestalte kreeg in dat hij zijn woord gestalte geeft. En in de derde plaats, die dichter kende dat biddende. Heeft dat worstelende leven, waar hij ook in het slot van deze psalm nog weer eens op terugkomt. En waarvan hij spreekt, dat heeft hij beoefend. En in die weg heeft de Heere naar hem gehoord. God is de levende God. God woont in de hemel. En God hoort ook vandaag, ook vanavond nog, het geroep van zijn ellendigen. Horend en verhorend. Dan gaat het gebed hoger dan het plafond. Dan laat de Heer merken dat hij van je af weet. En daar als ik riep, zo heb gij mij verhoord. En ik ben versterkt geweest met kracht aan mijn ziel. Dat zien we dus bij Abraham. Dat zien we bij al de Bijbelheiligen. Dat zien we ook in het leven van Paulus. En elke keer weer opnieuw, die God hoort. Hij is de hoorder van het gebed. En gemeente, wat is het heerlijk. Als u God laat merken. Dat in al je ellende. In al je zielsverdriet. Heel de weg die in deze wereld moet gaan. Van je af weet. Vader en moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere denkt aan mij. Dan komt die lof des Heeren over de lippen. En dan is het inderdaad het vrome volk in u verheugd. Van huppelen van zielenvreugd. Daar zullen een wens ver krijgen. Dankdag 2017. Gemeente, we zijn begonnen met hoe die psalmdichter spreekt. En hoe de Heer nou ook vandaag nog onderwijst. Onbekeerde mens. Die dichter die kan het. Hij kan er zijn mond niet van houden. Hij wil dat toch zeggen hoe goed zijn God is. En hoe hij die God dient en die God vreest. Wat ben je arm. Wat ben je leeg. Als je het buiten deze God moet doen. En als we nou maar rustig weer overgaan tot de orde van de dag. Zoek toch de Heer en leef. Echt, God is het waard. En ik heb nog nooit een kind van God ontmoet. Die zei, ja, die God valt zo tegen. En die Heer Jezus valt zo tegen. Nee, het enige wat ik van al Gods kinderen weet is dat ze zelf tegenvallen. En verder niks. Dus over God geen verkeerd woord gemeten. Laat dat maar aan de wereld over. En laat dat maar aan de afgodendienaars over. En wij zullen verkondigen van de Heere onze God. Onbekeerde mens, zoek die God. De tweede plaats. Misschien bent u daar ernstig mee bezig. Want ja, u weet, ik, de laatste tijd zeg ik dat wel meer. De onbekeerde mensen, Gods kinderen. En dan is het dan ook nog een derde groep. Nee, die bestaat niet. Maar de één is daar misschien op een andere manier mee bezig dan een ander. En als je dan onze oude schrijvers leest en zo, en je denkt er eens zo wat over na, dan zijn er wel ontwaakte zielen. En wat zijn dat, ontwaakte zielen? Nou, dat zijn mensen die zijn onrustig. Alleen, is het nou een blijvende onrust of is het nou een voorbijgaande onrust? En dat weet je pas op het moment dat de Heer licht heeft in je ziel. Want echt, je bent pas behouden door het geloof in de Heer Jezus, niet? En dan kan dat zomaar zo donker liggen in ons leven. En hoe moet je nou verder? Ook op dankdag 2007, hoe moet je nou verder? Zelfs na ontvangen genade kan het soms zo ontzettend donker liggen. Dat de dichter zegt, ga ik voorwaarts, ik zie je niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk je niet. Psalm 43 vinden we dat ook, dat de dichter klagen. Waar is God? Op wie gebouwd het? Wat is de Heer? Wat moeten we dan doen? Moeten we dan ook maar een beetje in de put gaan zitten? Ook maar zeggen, ja, het is een donkere tijd en het gaat allemaal zo makkelijk niet. En dat is zo. Dat is eigenlijk zo naar van God spreken. Alsof dat aan de Heer ligt. Moeten we niet doen. Wat dan? Inkeren tot onszelf en één ding voortdurend voor ogen houden. Dat het nou gaat om die gelovige gemeenschap met de zaligmaker. En dat we nooit eerder rust hebben dan alleen in Hem. In leven, in sterven. En gemeente, soms kan Hij komen als een verrassende. Trouwens, ik denk menig, maar eigenlijk altijd. Dat de Heer zomaar als een verrassend God komt. En dat Hij het laat merken. Ik weet nog van je af. Sta nou naar die kennis van die zaligmaker. Zeg dat maar heel eenvoudig, op uw eigen manier, met uw eigen woorden. Heer, zou u nou van mij ook nog afweten? En hou dan aan, net als de Canaanese vrouw. Met de troon der genade. Je moet wel eens mensen, ja, die Canaanese vrouw, dat was zaligmakend enzovoort. Gemeente, als je dat nou aan die vrouw had gevraagd, ben je nou zaligmakend aan het worstelen? Dan had die vrouw gezegd, alsjeblieft weg. Dan had die vrouw, ik heb zo'n nood in mijn leven en voor mijn kind. En die discipelen waren wat aan het praten, maar die vrouw die houdt gewoon aan en zegt, Heere, help me. En toen de Heer het afschreef, althans leek af te schrijven. Dus als jij, daar heb je volkomen gelijk aan. Maar de hondekens ontvangen toch ook van de kracht. O vrouw, groot is uw geloof. Heerlijke geloofsoverwinning. Wat zou dat nou groot zijn? Als er nou zo'n ziel vanavond zit in de duisternis. In de donkerte en die hoort, ik zal u loven. Ik zal u loven. Dat die mag eindigen in God. Omdat God het waard is. En dan tenslotte volk des Heren, kinderen Gods. De Heer heeft naar u omgezien. Dat is groot. Acht dat nimmer gering. U hoeft dat ook niet in twijfel te trekken. Twijfel is altijd zonde. Het wordt wel bestreden. Zijn we aanvechting. Er is een groot verschil tussen twijfel en aanvechting. Twijfel, dan gaan we aan God twijfelen. Dan zeggen we de Bijbel wel waar. Dan gaan we de duivel gelijk geven. Noem allemaal maar op. Een aanvechting, dat is psalm 88, en dat kom je heel vaak tegen in de psalmen. Dan zijn die dingen wel waar, alleen ik heb er de troost, ik heb er de kracht niet van. Dat is aanvechting. Dat is dus wat anders dan twijfel. Dat onderscheid moeten we wel scherp hebben. Het was het pas nog weer eens bij Octavius Winslow, dat heel belangrijk is, dat we dat onderscheid heel scherp tussen twijfel en aanvechting. Want bij aanvechting staan die grote waarheden van de schrift niet ter discussie. En bij twijfel staan ze wel ter discussie. Daar staat God uit ter discussie. Daar staat zijn onveranderlijke trouw ter discussie. En daarom is twijfel zo verschrikkelijk. Zondig ook. En dan moet je tegen vechten. Maar aanvechting, dat is, heb ik de troost die van mijn eigen schuld, op mijn zonde enzovoorts. Volk des Heren, wat is groot dat God naar u heeft omgezien. En dat u het misschien niet vast kunt houden. Maar dat nou die gezegende middelaar het vasthoudt. In zijn doorboorde handen. En dan vinden we in zijn wonden allerlei vertroosting. Daarin ligt vergeving. Daarin ligt bewaring. Daarin ligt overwinning. Ze gaan ten hemel in. En erven koninkrijk. En wat hier op aarde nog ten dele en altijd gebrekkig was. Dat zal in de eeuwigheid volmaakt zijn. En dan zullen al Gods kinderen hem eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Slotzang gemeente psalm 136 vers 25 en 26. 136, 25 en 26. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.